Ik zag net dat het op de lijst staat Engels. Who are you, who of you are English? Nobody? Nice. We gaan over naar het Nederlands. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Arjen Halma, bijna 45 jaar. En ik heb als een beetje als hobby spelen met techniek. En vandaag wil ik jullie wat vertellen over hoe ik een huis uit 1927, 28 toch weer een beetje gemoderniseerd heb naar de huidige tijd. Kom. Dan doen we maar zo. Hop. Ik heb in 2018 hebben we een huis gekocht. Het huis is uit 1928. Die heeft wat modernisering nodig. Die mensen die eruit gingen, die hebben bijna het huis zelf gebouwd. Bij ons kwam het erop neer is dat wij de bovenverdieping helemaal gestript hebben. We namen afscheid van de mensen van wie we het huis gekocht hadden. Op de achtergrond hoorden wij de vrachtwagen met de container al aankomen. Ii. En wat we gedaan hebben is, we hebben de bovenverdieping die nooit bewoond is, ben ik nog goed, die hebben wij helemaal gestript en nieuwe kamers ingebouwd, slaapkamer, waskamertje, badkamer, en zodat we meer ruimte kregen. En zoals elke zelfbenoemde nerd het graag wil, heb ik op mijn zolder een petskast neergezet met domotica, switches en de hele bende. En van daaruit alles netjes bedraad. We hadden nog een oude UPS uit het datacenter liggen. Best wel een dik ding. En die hebben we ertussen gezet voor noodstroom en een beetje bliksembeveiliging. Dat als er wat gebeurt, dan heb ik liever dat die opblaast dan mijn hele installatie. Jammer genoeg gingen de accu's stuk. En ja, batterijen die zijn onderhand ook vrij duur geworden. UPS is uit 2003. Dus ja, hij is al een keer de batterijen vervangen. Is het hem nog wel waard om dat nog een keer weer te gaan doen? Ik heb hier een plaatje van eBay. Deze heb ik gisteren nog even opgezocht. Hij staat te koop voor 8000 Engelse pond. Dus ik hoop dat iemand nog geïnteresseerd is in mijn kapotte UPS. Maar ik denk niet dat hij dat waard is. En ik denk dat je voor dat geld iets veel beters kan kopen. Nou, waarom hebben we een UPS in Nederland? 99,99% van de tijd doet hij niks, want we hebben best een goede net qua stroom. Dus onze UPS'en die zijn dom. Dus gewoon, die zitten de hele tijd alleen maar te wachten van wanneer mag ik gaan werken? En het antwoord is eigenlijk nee, 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 nee. En op het moment dat hij ja zegt, dan gaat hij stuk. Dus ik dacht bij mezelf, kan dat slimmer? Dus wij hebben wat klanten in de scheepvaart. En in de scheepvaart zijn ze toch al een tijdje bezig al met 220 op de boten. Dan hebben we het echt over de grote boten en ook zelfs de kleinere boten. Welkom gaan zitten. En daar heb ik dus gedacht van, weet je wat, ik ga daar een UPS van maken. Nou, ik ben niet van Victron. We gaan een heleboel dingen laat ik zien. Ik ben geen aandeelhouder daarvan. Ik laat gewoon zien wat we hebben, zodat je dan dat ik ook beter kan uitleggen van waarom en wat en hoe. En jullie misschien betere vragen kunnen stellen. Victron Multiplus, dat is een omvormer. Die vormt 48 volt om naar bijna 3000 volt ampère. Dat is vrij veel. En we hebben daar een batterijmonitor op de batterijen. En een gridmeter. En een gridmeter die houdt de stroom in de gaten die we van het net krijgen. En ik heb een extra metertje toegevoegd voor de zonne-energie. Dit is zeg maar wat de normale UPS doet. Die zit dus de hele tijd 100% gewoon te wachten totdat hij eindelijk zijn werk mag gaan doen. Dit is de data die ik uit de Victron heb gehaald toen ik gezegd heb, je bent een UPS. Waar willen we graag naartoe? Dit. Begin van 1 februari, 12 uur 's nachts. Accu's gaan opladen, stroom is goedkoop. En ik ga de accu's volladen. Accu's zijn vol, stroom wordt wat duurder. Rond de 7 uur, 8 uur. En we gaan de accu's gebruiken. Mijn huis gebruikt, en ik ben niet denk ik de meest milieuvriendelijke persoon hier in dit hele gebeuren, maar bijna 1 kilowatt per uur gemiddeld. Daarvan is 300 watt mijn mooie installatie met switches en servers en alle andere ongein. Dus ik moest thuis toch wel een beetje een goed verhaal hebben waarom ik dat kan blijven behouden, zeg maar, qua met de huidige stroomprijzen. Nou, dit is waar we naartoe willen. Dit is eigenlijk een vrij kleine installatie. Dus wat was eigenlijk de reden waarom dat ik dacht van, we moeten toch eens aan de gang met onze energieprijzen? Dat was niet omdat ik overtuigd was door mevrouw Greta, maar de prijzen gingen zo hoog van het gas, het was bijna niet meer te betalen. En in Nederland hebben wij echt een probleem, dat is dat gas en de elektriciteit is aan elkaar gekoppeld. Dus hoe hoger de gasprijzen, hoe hoger de energieprijzen zijn. Ook een belangrijke aspect aan de hele gasprijs is natuurlijk onze belastingvriendjes, die ook daar graag wat van willen hebben. Dus, wij hebben een oud huis en we draaien op gasverwarming. Gelukkig hebben we een prijsplafond gehad van €1,45. Daar mogen wij ons allemaal best wel dankbaar voor zijn van de overheid dat ze dat gedaan hebben. Maar wat kunnen we doen op de lange termijn? En wat voor slimme dingen kunnen we verzinnen met gas? Gas is met dynamische gasprijzen, zoals dat je dat kan krijgen, heb je een theorie dat in de winter is de gas duur en in de zomer is het goedkoop. Dus wij gaan gas opslaan. Nou, voordeel, goedkoop. Nadeel is, je gemeente waardeert dit soort initiatieven niet in de bebouwde kom. Je buren niet en je partner ook niet. Ik heb geprobeerd om het een beetje visueel te maken, maar 1 kuub gas, dat is 1 meter bij 1 meter bij 1 meter. Dus als je 1500 kuub doet, dan heb je ongeveer een kubus van 11,5 meter. Dat is best groot. Je kunt 1 kuub gas comprimeren met 200 bar. Dus dan maakt hij het zeg maar 200 keer kleiner. Maar dan heb je nog steeds 7 à 8 kuub gas nodig, welke ook nog steeds onder een druk staat van 200 bar. Ik ben best handig. Maar weet je, nadeel, gas is niet echt fijn om mee te experimenteren. Als het gaat, dan gaat het goed. Tenzij je zoals Dimitri met vlammenwerpers werkt, dan kun je er leuke dingen mee doen. Maar conclusie van mij was, gas is een slecht idee om mee te spelen. Misschien moeten we toch maar minder gas gaan gebruiken. Mijn vrouw was blij. Ze gaat kijken naar... Kijk, de impact van Rusland en Oekraïne, dat is echt best hevig geweest. Maar dat is een momentopname, dat gebeurt. En super vervelend voor alle partijen. Maar de markt reageert daarop. En de markt reageert ook weer erop als het weer normaal wordt. Ontwikkeling van de gasprijs per kuub vanaf 2014 tot 2024. De grafiek lijkt een beetje raar. Dat komt omdat ze high overgaan en dan gaan ze inzoomen. Maar in 2014 betaalden we met elkaar 60 cent voor een kuub gas, inclusief belasting. En langzamerhand zie je dat omhoog gaan. Ik denk dat dat ook een impact is geweest van de belastingverhoging. En hier begint de corona bijvoorbeeld te komen. Veel vraag, veel mensen zaten thuis, bestelden bij Coolblue allemaal producten, moesten allemaal gemaakt en gefabriceerd worden. Hoge vraag van gas, de kolenprijzen gingen omhoog. En met echt een piek in de, even kijken, wat was dat? Ja, in de zomer zeg maar van 2022. Je ziet dat langzamerhand nu weer naar beneden gaat en dit is ongeveer weer het normale. Maar nog steeds een flinke prijsstijging. Waar bestaat de gasprijs uit? Nou, de gasprijs, stel dat die €1,13 is, dat is wat ik op dit moment, toen ik die slide maakte, ervoor betaalde. dan is de gasprijs voor de volgende dag 24 cent. Daarvan is 0,58 cent is energiebelasting, handling fee voor het feit dat de provider mij die dienst verleent en ik die gas mag kopen. En daar gaan we ook nog eens even weer lekker btw overheen gooien. Dus van een kwartje gaan we naar 1,13 euro. In 2009 was de energiebelasting 15 cent op gas. In 2024 58 cent. Stijging van bijna 370%. Hoe kun je daartegen besparen? Je kunt besparen. Maar je kunt niet goed vergelijken omdat de prijzen zo omhoog gaan dat je de besparing niet ziet. De dynamische gasprijzen van 2023. Ik ben niet van zonneplan, ik zit er toevallig wel bij, dus ik kan mooi die grafiekjes weghalen. Is begon in januari rond de 1,40 euro. Gaat lekker naar beneden in de zomer. En in oktober, november gaat het weer richting de 1,20 euro, zeg maar. Op dat moment dat ik die screenshot maakte, 1,15 euro. Inclusief belasting, btw en alle handlingkosten die er zijn. De gemiddelde Nederlander, volgens de Zonneplan WC Eend app, 1,40 euro. We kunnen gaan het huis gaan verwarmen met een warmtepomp, maar voor een warmtepomp moet je een goed geïsoleerde huis hebben. Want je wilt de energie erin houden en je doet eigenlijk meer een beetje luchtcirculatie en bijvullen van goede lucht, van schone lucht. En een investering van rond de 5000 euro. We hebben net nieuwe radiatoren erin gezet in 2018, dus niet helemaal voorbereid nog op een warmtepomp. Omdat we radiatoren hebben, moet je hogere temperaturen doen om toch de warmte erin te krijgen. De stroom is aan de gasprijs gekoppeld. Daar was ik een beetje bang voor. Dus de gas gaat omhoog, stroom gaat ook omhoog. Nou, een kleine rekensommetje. 1 kuub gas is ongeveer gelijk aan 9 kilowattuur stroom qua energie, qua vermogen. Een warmtepomp heeft een COP van 4, betekent 1 kilowattuur levert ongeveer 4 kilowattuur aan energie op. Dat klinkt goed. Dan heb je 1 kuub gas, kost gemiddeld 1,23 euro, even vanuitgaande. Dus 1 kuub gas, 1 kilowattuur, kost gemiddeld 31 cent. Nou, rekensommetje zo, kom ik uiteindelijk uit dat als ik dus zeg maar voor 1 kuub gas heb ik aan kosten 70 cent voor de warmtepomp. En de gas kost 1,23 euro. Dus je kunt besparen, maar dat is wel op de lange termijn. Dat kun je niet zo snel doen. Dus warmtepomp, ja, kan uit. Maar je huis moet er geschikt voor zijn, goed geïsoleerd. Als je een huis hebt die niet goed geïsoleerd is, en je gaat die dus heel goed isoleren, grote kans dat je grote problemen krijgt met vochtproblemen, slechte doorluchting, niet fijn. We hebben een airco in ons huis, want de zomers beginnen al warmer te worden. En ons huis heeft als nadeel en als voordeel, het duurt vrij lang voordat die warm is in de zomer. Maar als die eenmaal warm is, dan blijft die ook weer redelijk lang warm. Dus daarvoor hebben we destijds een duchtige airco erin gezet. En daar kunnen we ook mee verwarmen. Ik had dat eerder nog niet gedaan, omdat de airco-waardes, die zijn slechter zeg maar, dan die van de warmtepomp. De warmtepomp die is toch wel wat efficiënter, vooral als je wat nieuwere versies heeft. Maar ik zie wel kansen om het te gebruiken als een bijverwarming. We hebben een vrij grote woonkamer. En om de eerste besparing te gaan doen, ja, laten we dan maar eens de temperatuur in de woonkamer en in het hele huis naar beneden brengen. Maar het moet nog wel behagelijk blijven. Dus wij hebben een grote 1 kilowatt infraroodpaneel bovenop de plafond gehangen, onder waar je zit. Want als je televisie zit te kijken, dan zit je stil, je beweegt eigenlijk niet. En het idee is een beetje dat je, zeg maar, zoals als je op wintersport zit, en het is buiten min 20 en je zit lekker je biertje te drinken buiten, dan zit je in de zon. En toch heb je het fijn, omdat de zon op je schijnt, ondanks het feit dat het buiten vrij koud is. Nou, wat zeggen ze vanuit de milieu gebeuren? Per graad scheelt 7% gas. Ik ga 3 graden naar beneden. Nou, ik krijg geld toe, jongens. Dus, de stroomverbruik is ongeveer 1 kilowatt per uur. Nou, die koppelen we lekker met Shelly. Met de Shelly naar Home Assistant. En we gaan wat slimmigheidjes inbouwen. Als de temperatuur lager is dan 20 graden, tussen 6 en 11, of in het weekend dan van 9 tot 11, dan gaan wij dat ding aanzetten. Nou, ik kan het een beetje slecht zien, maar daar zie je dat hij geïnstalleerd is, dat hij omhoog gaat. Op een of andere manier, met een of andere update, is hij gereset naar 0 en daar loopt hij weer op. Totaal in het jaar hebben we ongeveer zo'n 600 kilowattuur verbruikt. En dat is ongeveer zo'n 150 euro om het te behagelijk te hebben. Comfort is ook wel fijn. Vooral als je schoonouders oppassen op de kinderen, wil je niet hebben dat je de hele tijd appjes krijgt van het is hier zo koud. Wat we ook gedaan hebben, is we hebben vrij grote ramen en, in de woonkamer. Daar hebben we folie overheen laten plakken. En die ramen, of die folie, die reflecteert als het ware infrarood warmte weer terug. Dus in plaats van dat het dus zeg maar door de ramen, door de kou en dergelijke weer weggaat, zeg maar, kun je het zo weer terug in het huis krijgen. Ik moet zeggen, ik was een klein beetje sceptisch, maar we hebben het geïnstalleerd. En een week later was mijn schoonmoeder aan het oppassen op de kinderen en die zei, het is hier fantastisch, het is hier aangenaam, wat heb je gedaan? Nou, wij hebben alleen maar de infrarood reflecterende folie opgehangen. De marketingpraat is tot 40% meer isolatie. Reflecteert 92% van de binnenwarmte, 100% CO2 neutraal. Vermindering van de schittering en reflecties, 365 dagen per jaar effectief. Terugverdientijd vanaf 3 jaar, 5 jaar garantie, 15 jaar functioneel levensduur. Dus je plakt het erop en het gaat 15 jaar mee. Waarom is het ook fijn? Wij hebben een huis die gemeentemonument is. En om naar de gemeente te stappen en nieuwe ramen in je huis te laten bouwen, duurt lang, hoog gezeur, hoop kosten. Voor je het weet, dan krijg je een hoop rambam eraan. Dus voor mensen met een monumentale pand is dit best mooi. Want als het ware wat je krijgt is je kunt dus van enkel glas kun je als het ware dan dubbel glas van maken. Zo wordt het zeg maar verkocht. Als je het laat doen door een bedrijf is het vrij duur. 135 euro per vierkante meter, inclusief plaatsen. Want het moet allemaal uitgesneden worden, schoongemaakt worden, geplakt worden. Is best wel arbeidsintensief. Je kunt het zelf krijgen in de bouwmarkt en kun je het zelf doen. En dan gaat de prijs vrij hard naar beneden, naar enkele tientjes. We hebben de bovenverdieping compleet verbouwd en daarbij hebben we een warmteterugwinning installatie gezet. Zodat we de luchtstroom in het huis goed doorkrijgen. En dat we dus de energie die we in het huis hebben niet naar buiten laten gaan, maar het liefst ook weer terug in het, in het huis krijgen. Alles potdicht in je huis is gewoon slecht, in ons geval. Want ons huis is daar gewoon niet op gebouwd. En dit ding helpt er goed mee om toch die luchtcirculatie in je huis goed optimaal te krijgen. Elke radiator in ons huis heeft gewoon een eigen aanstuurbare radiatorknop. Daardoor kun je elke ruimte kun je gewoon individueel inprogrammeren van welke temperatuur wil je het wanneer hebben. Dus kantoortje is alleen maar 's avonds in gebruik. Dan zetten we het kantoor op 20 graden 's avonds. En overdag is die gewoon 17 graden of wat je maar wil hebben. Werkt heel mooi. Vreet batterijen. Ik wou bijna uitrekenen van wat heb ik nou, wat heeft me bespaard en wat heeft het me gekost aan batterijen. Gevoelsmatig zeg ik 1 op 1. Het is wel makkelijk te installeren en te configureren. En we kunnen het integreren met Home Assistant. Bos heeft gewoon daar is een hele mooie module voor. En alle entiteiten en apparaten krijg je gewoon te zien. Nou, waar heeft dat in geresulteerd? Het eerste jaar wat je hier ziet, Dat is het jaar waarin de cv-ketel geïnstalleerd is. Dus die hou ik even buiten beschouwing, want dat is geen heel jaar. Maar het tweede jaar is het eerste jaar waarin we normaal gedraaid hebben. In 2021, als ik goed zo kijk, zaten we thuis vanwege een of andere vervelende ziekte. En gingen de gasgebruik vrij omhoog. Daarbij kwam dus ook nog dat de prijs van de gas omhoog werd. Dus ik werd toch wel een beetje zenuwachtig in 2022. En toen hebben we gestart met onze besparingsacties. En je kan zien, dat loopt aardig door. In 2023 zijn we aan de gang gegaan met de infraroodpaneel en met de airco-aansturing. En hop, het gas is vrij mooi naar beneden gegaan. In 2022 hebben we bijna 1500 kuub gas gebruikt versus 1000 kuub gas aan verwarming in 2023. Dus dat gaat best goed. Jammer genoeg heb ik, of tenminste, ik ben er heel blij mee, maar als ze gaan douchen, allemaal individueel en dergelijke, dan gaat de douchen- en de badverwarming omhoog. Dus bij ons is het van 320 naar 410 omhoog gegaan. Klein nadeeltje van pubers in huis. Maar ik heb bedacht, dat lost zichzelf op als ze 18 zijn. Dus, ik heb het gevoel, we zijn al goed bezig. We hebben bespaard. Hebben ook bespaard in geld. Maar we zijn de goede kant op. Wat kunnen we doen met de stroom? Gas hebben we nu wel onder controle. Maar wat kunnen we gaan doen? Er is in Europa een beurs. En daarin wordt elke dag bepaald wat is de behoefte van de stroom. Europees. En welke landen kunnen leveren. Welke landen hebben meer nodig. En aan de hand daarvan wordt per land een dagprijs bepaald, of een uurprijs zelfs bepaald, van hoeveel kost een kilowattuur per uur. 'S Ochtends vroeg om 8 uur, dan gaat iedereen wat wakker en die zet koffie en de fabrieken starten op en dus de stroomvraag is vrij hoog, waardoor dus ook de stroomprijs omhoog gaat. En in de avond of in de overdag, dan zakt het langzamerhand weer en in de avond start het weer. Hoe zien we dat? Dit zijn de dynamische prijzen van energie, van de stroom, op de beurs, bruto. Geen energiebelasting, geen btw, dit is wat het kost. Wie wordt er blij van dit soort prijzen? Ja, graag, ja. En, weet je, ik keek ernaar en het vervelende is, ik zag in het begin, zag ik heel veel op internet van ja, dynamische prijzen en iedereen schermde met deze prijzen. Maar dit zijn de bruto prijzen, daar moet je niet naar kijken. Daar word je heel verdrietig van. Maar het geeft wel een indicatie van, hey, hoe ziet het er nou uit? Waar hebben we het over? Wat voor prijsverschillen zijn er, zeg maar? Nou, dit is het deprimerende gedeelte van het hele slide. De energiebelasting, handling fee en de btw. Dus, hoe ziet dat er weer uit? Tada! De mooie slide van net met 2 eurocent inkoop is bijna in één keer gegaan naar 18 cent. Dit is de nettoprijs die we ervoor moeten betalen. En op een of andere manier lijkt het nu ook alsof, zeg maar, de prijsverschil veel vlakker is. Veel minder extreem dan de bruto prijs. Wat is de Holy Grail? En daar is iedereen helemaal happy over. En dat hoor je allemaal in het nieuws. Iedereen helemaal blij. Negatieve stroomprijs. Je wordt betaald voor het feit dat je stroom verbruikt. Nou, ik ken heel veel datacenters die daar heel blij van worden als dat zo is. Zet je zonnepanelen uit? Ja. Ja. Dat is een goede vraag, daar kom ik zo op terug. Want de belasting, die komt er bovenop. Dus als de prijs min 2 cent is, dan is het nog steeds netto 16 cent, zeg maar, wat je moet betalen. Dynamische prijzen, negatieve prijzen. Dat is eigenlijk een beetje afgelopen 4 jaar een beetje erin gekomen. De eerste pioniers, nou, die waren dolblij. Die hadden amper onder de 5 uur in het hele jaar. 2020 werd het al beter, rond de 80 uur. Of sorry, 2021 rond de 60 uur, 80 uur. Even kijken, ja. Dus dit zit aardig bij elkaar. Maar daar worden we blij. 2023, al in juli hadden we al 220 negatieve uren. Nou, daar kan ik het hele jaar op draaien. Het is een beetje overrated. Er zijn 365 dagen in het jaar, 24 uur, 8760 uur. In 2023 waren er totaal 330 negatieve uren. Dat kan die min 1 zijn en dat kan de min 40 zijn. Dus, maar negatief is negatief. Het is een ongeveer op de hele jaarbasis 3,7% van de tijd waren de prijzen negatief. Wat wel een verbetering is ten opzichte van 2022. Ik kwam deze tegen en die vond ik echt heel mooi. Dit is een tijdlijn uitgezet qua dag. Zo, wat is de stroomprijs op een dag versus de maanden. En die blauwe, daar worden we heel blij. Dat zijn de negatieve uren. En die zijn echt extreem. Echt gewoon dat je cashen. Ja, je kan gewoon met pensioen, jongens. Dat is echt. Maar waar heb ik stroom nodig? Of wanneer heb ik stroom nodig? En wanneer krijg ik eigenlijk geen stroom van mijn zonnepaneeltjes en dergelijke? Dat is in die eerste gedeelte. Hier. Ik zie hier geen blauwe kleuren. Ik zie wel wat witte kleuren. Maar dan moet het weer goed zijn. Als het op de Noordzee goed waait. En de windmolens die doen het goed. En ik weet niet, een of andere land heeft een overcapaciteit vanwege een feestdag of zoiets. Dan kan de prijs vrij laag zijn. Maar geen negatieve prijs. In januari, februari wordt het al wat beter. Dan zijn die prijsverschillen per uur ook vrij gelijk aan elkaar. De kleur is ook, kun je bijna zien. Het is vooral hier in dit gedeelte zo. Het is gewoon standaard. Het is bijna gelijk. Maar hier, vanaf april, mei, dan komen de zonnepaneeltjes weer in de lucht. En dan wordt het zeg maar interessant om wel wat met energie te gaan doen. In Nederland hebben we gelukkig nog solderen. Er zijn landen die dat al hebben uitgefaseerd. Ik dacht België. En solderen is, ik verbruik 1000 kilowatt op jaarbasis. Daar betaal ik de energiebelasting op. En als ik 1000 kilowatt teruglever, dan mag ik dat tegen elkaar wegstrepen. Lever je meer terug, krijg je geen energiebelasting terug. Dan krijg jij een maximale prijs van 5 cent per kilowatt per uur gemiddeld. Ik heb even bij de providers gekeken, moet je te vrij klaar. Ja, maar ik krijg nu 18 plus 5 cent per kilowattuur. Ja, dat is de energiebelasting. Dus in je provider, of je energieprovider, gaat je niet zomaar gratis energiebelasting geven, want dat is niet echt rendabel. Neem je meer stroom af dan dat je teruglevert, nou, dan moet je daarvoor betalen. Je levert de energie terug via dezelfde aansluiting waarmee je energie krijgt. Salderen mag alleen op een klein gebruikersaansluiting, maximaal 3 keer 80 ampère. Wie heeft er hier een meer? Geen probleem. En je moet aangemeld zijn als energieleveren.nl, want ja, we zijn allemaal een ondernemer geworden als we energie terugleveren. Hoe ziet dat bij dynamisch eruit? Eigenlijk vrij gelijk. Alleen, daar krijg je de waarde van dat uur. Wat houdt dat in? Als ik dan de tekening er weer bij pak van de geweldige inkoopprijs van, op dit geval, van 2 januari. Als ik hier een lijn trek bij 5 cent, dan krijg ik zeg maar hier in het gunstigste geval 12 cent terug in plaats van 5 cent. Dus heb jij een zonnepark achter in je tuin en verbruik je heel weinig stroom, dan kan dit interessant zijn om toch met dynamisch aan de gang te gaan. als de energie goedkoop is, dan wil ik het graag opslaan. En gebruiken wanneer ik dat kan. Dus ik probeer dat een beetje uit te leggen als ik heb een badkuip, die laat ik vollopen met water wanneer het goedkoop is. En op het moment dat het duur is, dan op, haal ik het daar wel uit. Waarmee kun je dat doen? Met een ESS-systeem. Energieopslagsystemen voor het opslaan en beheren van elektrische energie. De voordelen zijn balanceren van vraag en aanbod en energienetwerken. Verbeteringen van netstabiliteit en betrouwbaarheid. We doen wat goeds voor het net. Efficiënter gebruik van hernieuwbare energiebronnen, want we kopen in wanneer de stroom groen is. Vermindering van CO2-uitstoot en bevordering van duurzame energie. Het is, ja, precies. We voelen ons allemaal helemaal goed erbij. Ik heb een extra optie, omdat het kan. En het leuk is. Hoe ziet dat er schematisch uit? We hebben de grid-aansluiting van het net, waar je je stroom van krijgt. Daar zetten wij een energiemeter op. We hebben een computertje om dat uit te lezen. En die stuurt constant de ESS-systeem, de omvormer, aan naar de accu's toe. Daarop kun jij bijvoorbeeld zonnepanelen zetten die directe accu's oplevert. Maar je kunt dan ook de omvormer gebruiken om het weer als 220 terug te leveren. Parallel daaraan kun je nog andere zonne-energieën zetten. Panelen zetten, dat mag je gewoon met elkaar combineren. Als je dit systeem gaat installeren en je wilt met dynamisch aan de gang, dan kon je in het begin vanuit, toevallig, ik heb Victron, dus ik heb dat gebruikt, met Node-RED. Node-RED is echt fantastisch. Dit is dynamisch inkopen, verkopen, heel automatisch. Het ziet er een beetje, ja, niet sexy uit. Wel heel gaaf. Maar dit krijg ik niet uitgelegd aan mijn moeder. Dit is veel te ingewikkeld. Waar hebben we dit voor gebruikt? Kennis op te doen. Te kijken van, hey, wat voor systemen. Hoe kunnen we het beste aansturen. Data te krijgen. In dit geval heeft Victron vanuit hun zeg maar heel goed gestimuleerd. Vanuit de community die zij hebben. En iedereen kan dit installeren. Op de controlesoftware die er is. Je kunt het op een Raspberry Pi zetten. Je mag het zelfs installeren op een server als je die hebt. Als je maar een busaansturing hebt met het installatiesysteem. Hoe ziet dat er dan uit, zeg maar? Dit ziet er alweer wat beter uit. Nu is er gewoon een optie gekomen. Klik je aan en je zegt, ik wil dynamisch energie kopen. En hij gaat je een paar vragen stellen. Bij wie zit je? Heb je een dynamische contract? Welke land woon je? Waar haal je het überhaupt? Welke zone bied je, zeg maar? Wat is je provider en wat is de prijscalculatie? Aan de hand daarvan gaat de Victron-installatie zijn algoritme bepalen van wat is het beste moment om energie te kopen. Waar houdt hij rekening mee? Verlies. Je hebt altijd verlies als je dingen omvormt. Als we energie kopen, dan is dat wisselspanning en dat moet naar gelijkspanning en dat moet in de accu opgeslagen worden. In dit geval hebben wij van de accu naar de wisselspanning toe en dan zie je dus dat die bij 500 watt 95% ongeveer is. Maar hoe harder hij moet gaan werken, hoe meer verlies dat je krijgt. Daar moet hij rekening mee houden. Hetzelfde geldt andersom ook. En eigenlijk is die ietsje slechter, als ik zo kijk. Dus als wij stroom inkopen, moeten we dus rekening mee houden dat we dus ongeveer dikke 10% gewoon weg. Gone. Sorry? Warmt in je huis. Alleen, daar komen we bij de volgende onderwerp. Het systeem maakt lawaai. Heel goed. En als die zit te blazen op 3000 volt ampère, zeg maar 3000 watt, dan maakt hij heel veel lawaai. Plus hele ernstige geluiden als klikgeluidjes en dat soort dingen. De familieleden worden daar een beetje zenuwachtig van. En warmte maakt weer verliezen. Ja, maar je hebt soms ook wel warmte nodig om optimaal te werken. Want nu is het buiten koud. En dan is de accu's, die worden daar ook een beetje sloom van, zeg maar. Wat zie je dan? Uiteindelijk denk ik bij mezelf van, ja, weet je, je moet gewoon een paar dagen pakken. Ik ben hier niet om te verkondigen, ga allemaal instappen in dynamische energieprijzen en dergelijke. Als je dat leuk vindt en als je een goede use case hebt, is het zeker interessant. Als je van vastigheid houdt en je wilt net zoals dat je bij de KPN zit, gewoon weten dat je het krijgt en dat het altijd werkt. En als het niet werkt, dat het ruk is, blijf dan gewoon bij je energieprijzen. Hier heb ik als voorbeeld 2 juli 2023. Toen heb ik 14 euro teruggekregen. En je ziet hier een gigantische verbruik. Dat was de holiday. Dit is een normale dag. En wat je hier ziet is dat hij eigenlijk gewoon, hij heeft de accu's volgegooid. De verbruik is gewoon die 1 kilowatt. En hij kan zich daar dus de hele dag mee redden. En hier gaat hij in één keer laden. En hier waren de prijzen op een of andere manier ook goedkoop. En hij heeft de accu weer bijgeladen en kan weer verder. Voor mijzelf is het zo, als hij kan zorgen dat ik elke dag gewoon, dat hij het zelf op kan lossen, ben ik al heel blij. En dan ben ik zeg maar zelfstandig geworden. Dat is een bonus. Dat is wat ik graag zou willen zien. Nou ja, 1 kilowatt per uur is 24 kilowatt op dagbasis. Dus ik heb 33,3 of 4 kilowatt opslagcapaciteit. Dus ik kan bijna anderhalve dag volhouden. Ik heb maar 1 omvormer van 5000 watt. Dus ik kan er maar 5000 watt indouwen en eruit krijgen. Als je dat echt heel hard wil gaan doen, dan moet je een 3 fase pakken en dan kun je 15, 20 kilowattuur. En dan heb je ze gewoon in anderhalf uur, 2 uur, heb je ze vol. Maar je moet dan ook dat terug gaan rekenen, want zo'n omvormer die kost zo 1200 euro de stuk. Dus er komt even 2400 euro bij. Moet je weer terugverdienen met die centjes. Dus misschien even wachten totdat het goedkoper wordt. Einde van het jaar heb ik van Zonneplan kreeg ik een mail en ik ben gepromoot tot de slimste 4 gebruikers van Zonneplan. Dus en ik doe het fantastisch en ga zo door. En 78% van mijn stroomverbruik was bij de goedkope en groene uren. En de gemiddelde stroomprijs was een kwartje. Dit is allemaal inclusief BTW, ja. Energiebelasting en de hele bende. Dus daar ben ik best wel trots op. Ik heb als voorbeeld even genomen juli. Daar hebben wij afgenomen 430 kWh, 6,40 euro ingekocht. En we hebben teruggeleverd 576 en daar heb ik 78 euro voor teruggekregen. Zie je de prijsverschil? September is een wat normalere dag. Weinig zon, wordt al een vervelende situatie, zeg maar. Daarbij is het hem gelukt 588 kilowatt in te kopen voor 65 euro. 394 kilowatt terug te leveren voor 62 euro. Netto 3 euro. Daar word ik blij van. Nou, zijn we gelukkig al door onze 200 slides heen, wat ik beloofd had. Zijn er nog vragen?
Zeker.
Mooi.
Waar hangt je installatiebatterij als je zo'n balanceertrucje wil doen met die RSS? Dan heb je een grid-aansluiting en die meeting door die omvormer heen, maar dan balanceer dus alles wat achter de achter zit.
Ja, ik heb onze huis, de tuin die moest ook gedaan worden, dus ik heb gelijk 380 naar de schuur gebracht achter het huis. Die zit ongeveer zo'n 15 meter van het huis af. En daar heb ik de petskast neergeplaatst, een brandwerende muur als het ware opgeschroefd en daar de apparatuur opgezet en hem ingehaakt op de 380. Dus eigenlijk lever ik gewoon direct terug op het net. En via dezelfde fases neem ik het zeg maar weer af. Nee, ik injecteer het zeg maar net zoals een zonnepaneel gewoon op het net. Daar heb je wel denk ik wat meer verlies op zeg maar, want je hebt de afstanden van de ding. Maar die neem ik te lief voor de veiligheid.
Wat heeft het allemaal gekost en wat is je terugverdientijd? Want 33 kilowatt aan accu's, dat gaat goedkoop geweest zijn.
Nee, dat klopt. Maar ja, ik had een perskast en daar pasten er 7 in. Dus ja, dan heb je OCD, dan moet dat wel gevuld worden, zeg maar.
Dat snap ik helemaal, maar wat kost dat vullen?
Ja, de prijzen zijn de laatste tijd best wel omlaag gegaan. En ik had een inkoop via de groothandel, dus ik kan wat doen. Maar ik zag vandaag op Google, zag ik even te kijken en ik zag een setje van... Ik dacht 5, 6 kilowattuur dat je daar nu ongeveer zo'n 5.000-6.000 euro voor kwijt bent. De terugverdientijd is niet in 3 jaar. Ik denk echt dat het wel 10, 20 jaar is. Dus ik denk ook dat we daar nog iets te vroeg op voorlopen, zeg maar. Maar wat ik al zei, optie 5, omdat het kan. En het is ook een leuke hobby. En we doen er veel ervaring mee op. Ik denk wel dat als de saldering eraf gaat, de energiebelastingen nog hoger gaan worden. En op een of andere manier uit de grafiek die ik net liet zien, is dat wel een vrij stijgende lijn. Denk ik wel dat de terugverdientijd vrij snel terugverdiend kan worden. Zonneplan geeft aan, die heeft nu een accupack. En wat die willen gaan doen is die hebben een afspraak gemaakt met de energieleveranciers en die zeggen als het net te weinig stroom levert, of dat wij te weinig stroom leveren, mogen jullie het met de accu's bijvullen en dan krijg je daar een vergoeding voor. Bepaalde datacenters doen dat ook, die hebben een hele mooie noodaggregaten staan en als in Eindhoven iedereen zijn Tesla aan het laden is, dan vragen ze aan de datacenters van jongens, kun je dat ding even opspannen en lever het maar terug in het net, krijg je ook gewoon een vergoeding voor. En daar wordt dan de aggregaat van betaald.
Nationale reserve.
Nu willen ze dat zeg maar als het ware in het klein bij Zonneplan gaan doen met zo'n accu-systeem die compleet zelfstandig is. Ik vind het een leuk initiatief, maar het is een black box. Dus die wordt geplaatst en je hebt er niet zoveel invloed in. En ik denk ook dat het een beetje een vinkje is van we zijn groen bezig.
Van Eneco, van Crowdnet.
Ja, het zijn leuke initiatieven. En ik denk ook wel dat je daar met elkaar leuke dingen mee kan doen. Ik zie ook zeg maar ook veel meer dat 's middags om 1 uur of 12, als die prijzen zo negatief zijn, dan kun je bijna geen stroom terugleveren in het net. Want dat doet iedereen al. En je zonnepanelen die zeggen gewoon, joh, ik kan het niet. Ik heb niet de vermogen om het erin te douwen, zeg maar. En die stoppen gewoon. Dus je ziet ook gewoon bij hele mooie zonnige dagen, zie je gewoon hop, joh, en dat is gewoon puur het net die vol zit.
Vraag je, wat voor type accu heb je eigenlijk? Wat gebruik je en wat zou je aanraden?
Nou kijk, goede vraag. Ik heb toevallig van de week een talk gezien van een niet nader noemde persoon. die het wel een leuk idee vindt om een Tesla accu om te bouwen. Wat ik super gaaf vind en wat ik ook doe, wat ik ook zeker vol interesse volg, maar waarvan ik denk dat het in het kader of in het wat ik me liet zien met mijn gasexperiment eng. Wel. Wij hebben gekozen voor Pylontech. Pylontech heeft gewoon 19-inch kasten, die hebben hun eigen BMS, zitten ook daar, elke module kan het zelf regelen, je kunt ze in verschillende groottes krijgen. Wij hebben de 5 kilowatt genomen, maar je hebt ze ook van 2, 3. En je kunt ze dus gewoon stekken als het ware. En je lust ze door en dan krijg je dus die vermogen erbij. Als je daarmee aan de gang gaat, lees je echt goed in. Het is 48 volt, sluiting daarin. Dat ding heeft 2 standen aan, uit. Dus, nou ja, stuk. Maar als die stuk gaat, dan dan word je... Ja, dat is vrij vervelend, zeg maar. Het is wel, zeg maar, dat is gewoon spul wat jij, je mag het in je huis installeren, zeggen ze. Dus je ziet ook wel dat ze soms in de meterkast het ding erin bouwen en dat ze het daar erbij zetten. Ik denk niet dat dat schaalbaar is. Ik denk dat je het beter ja, als het kan buiten of in je schuur. Of, op YouTube is Harold Harlewijn, heet hij volgens mij. Die heeft hele leuke filmpjes. Kan ik zeker aanraden. Ja, ik weet het. die heeft laatst een heel interessant stukje gedaan over de... En dan moet Michiel me heel even helpen. Welke NEN, ISO, bladibla norm was het wat jij zei? Hoeveel? PGS 37.1. Kijk. het is nou nog een beetje een cowboyland. Dus je kunt nu nog lekker klooien. Ik denk dat er binnenkort wel wat verzekeringsvragen gaan komen. Of wanneer de eerste de beste pand afvikt met een of andere Tesla batterij. Ja, lees je goed in. Een foutje is zo gemaakt. Ik heb ook al een keer een omvormertje voor de zonnepanelen opgefikt. Omdat ik had gedacht, U is I mal I. Dus vermogen gaat passen, komt goed. En ik sloot het aan en het was weg. Het gaat vrij snel, zeg maar. Zonnepanelen, we moeten een beetje respect voor hebben voor alle energie dingen. Lees je goed in. Koop goede apparatuur om het aan te sluiten. Goede kniptangen, goede schroevendraaiers. Ga dat niet met je wat zo'n ding Leatherman daar even doen, zeg maar. Daar krijg je vrij snel spijt van. Zeg. Terugverdientijd. Ja, ik weet het niet. Ik durf daar niet. Ik probeerde die gegevens een beetje te krijgen. Ik kijk ook de blogs een beetje naar. De ene persoon is heel negatief en die zegt, je krijgt het eigenlijk nooit terugverdiend. De andere zegt, die kijkt meer in mogelijkheden en ook meer naar de toekomst. Van ja, het wordt alleen maar slechter. Dus ja, als je het nu doet, kun je de ervaring opdoen en kun je er leuk mee doen. Als je het echt, als je het leuk vindt, kun je er nu mee beginnen. Misschien toch eventjes wachten, zou mijn advies zijn, totdat die... soldering er echt afgaat, want dat gaat echt wel een hoop, ja, dan wordt het een hele dure grap, zeg maar.
Terugkomen op die energiebelasting. Ik zag hem net even, die negatieve prijs.
Ja,
de prijsopbouw is nog steeds negatieve prijs plus een belasting.
Ja.
En als je terug gaat leveren, dan krijg je die belasting volgens mij niet terug.
Ja, nou, weet je, dat is dus ook zoiets. Volgens mij wel, want je... Nee, want je verbruikt het. Dus het wordt geregistreerd als het wordt geleverd en je levert niet terug. Dus als je teruglevert bij negatieve prijzen, dan krijg je het wel de energiebelasting terug, want hij ziet energie teruggaan.
Ja, dus ook op teruglevering krijg je energiebelasting terug.
Ja, ook dat bij een negatieve prijs. Alleen dan nog, zeg maar, stel dat de negatieve prijs 20 cent is en de energiebelasting is 18 cent. Dan moet je dus 2 cent betalen en je krijgt 18 cent terug.
Ja, oké. Okay.
Met die negatieve prijzen, als dat zo is, wat ik net liet zien, er zijn maar 300 uur op jaarbasis, zeg maar. Dan ga je niet het hele huis rondlopen en stekkers eruit trekken en moeilijk doen. Je moet kijken naar het hele geheel over de hele jaar. Ik zag mensen toen de negatieve prijs echt min 40 waren, zag ik ze op Tweakers mensen klagen dat hun smeltzekeringen doorgefikt waren, omdat ze dus... wel, het huis is er helemaal niet op gebouwd om echt 20 kilowatt continu...
ik heb een elektrische auto, ik kan wat.
Ja, met een elektrische auto wel, ja. Alleen dan, en dan de airco aan, en de verwarming, en nou ja, noem maar op. Ik zou ermee oppassen.
Tost die ijzerstrijkbout.
Ja, nou, ja, wel een grappig verhaal is ik had de gridmeter geïnstalleerd en ik kom thuis van het werk en ik denk, oh, eens even kijken of die het doet, zeg maar. En ik kijk zo en ik denk, what the fuck is hier aan de hand? Dus ik zag echt een verbruik, echt dat ik dacht van, nou, dit klopt niet, zeg maar. En Ik loop de keuken in en mijn vrouw die heeft de oven aanstaan, de magnetron aanstaan, een ninja om friet te bakken en de inductiekookplaat. En ik zat echt zo, hoe! Het geeft ook wat inzicht in je huis, in wat je allemaal doet, zeg maar. En dat maakt het ook, ook leuk. En zeker in combinatie met Home Assistant en met alle sensoren die je kan krijgen, je krijgt een hele goede inzicht. Zoals bijvoorbeeld dat mijn hobby gewoon 300 watt per uur gewoon continu wegbrandt voor het feit dat we dat de wifi het doet en dat mijn Home Assistant het doet.
Als jij stelt dat jouw gasketel nu stuk zou zijn, zou gaan,
ja.
Zou je dan helemaal overstappen op elektrisch? Of zou jij toch proberen de gasketel te vervangen met eentje die bijvoorbeeld 30% rendabel is of dergelijke? Zou je daar nog aan willen investeren om ook dat laatste deel nog naar beneden toe te halen? Of zou je...
Ja, goede vraag. Je hebt daar gewoon echt gegevens nodig. En weet je, het vervelende vind ik persoonlijk, ik ben geen milieuactivist. Wel, je ziet mij niet zo snel vastgeplakt in Amsterdam op de zebrapad te demonstreren. Jammer. Maar je kunt er ook gewoon zakelijk naar kijken en zeggen gewoon van wat is de lange termijn en wat levert het zeg maar op. Een cv-ketel gaat gemiddeld denk ik zo 15 jaar mee en dat is ook nog merkafhankelijk van hoe heeft die merk zijn ketel ingericht, gedesigned zeg maar. Vaak gaat een sensortje stuk of dan hoef je dat ding kun je gewoon laten repareren en dan kun je vrij lang doorgaan. Ik heb wel gekeken, want bijvoorbeeld Bosch heeft elektrische verwarmingen die je gewoon parallel op de verwarming erbij kan zetten. In combinatie met negatieve prijzen dacht ik gelijk, dat is gaaf, dan, of lage energieprijzen, zeg maar. Ik denk dat als de gasprijs en de stroomprijs losgekoppeld gaan worden van elkaar, dat het dan veel interessanter gaat worden. Maar nu niet.
Denk jij dat het zou kunnen dat jij nu je huis helemaal van het gas af kan krijgen door alles elektrisch te doen?
En in theorie wel, maar dan is de vraag, is het ook comfort?
Oké. Okay.
Dus, want ik bedoel, je hebt een huis, daar woon je in en daar wil je het fijn hebben, zeg maar. En de energie bij ons qua stroomverbruik is heel veel omhoog gegaan, omdat we juist met de airco bij verwarmen. Dat heb ik ook geautomatiseerd, gewoon een Home Assistant. We hebben boven een grote gang en daar verwarm ik zeg maar de ruimte en de luchtcirculatie neemt het lekker allemaal mee. Ik denk echt dat het een rekensom moet worden, maar ik zie het niet zo snel gebeuren nog dat iedereen echt helemaal 100% van het gas afgaat. En zeker niet bij monumentale gebouwen. Dat is gewoon niet te doen. Graag gedaan. Dus, verder nog vragen?
Jouw installatie die is zodanig geschikt dat als het grip uitvalt, jij gewoon door kan blijven?
De vraag was, is jouw set geschikt om helemaal autonoom te kunnen draaien, zelfs bij een stroomstoring? Ja, in theorie wel, alleen dan zou ik het net even moeten afkoppelen, zeg maar. Wel een leuk grapje. Ze hebben laatst bij ons in de wijkcentrale leidingen staan te vervangen en te doen. Toen dacht ik wel van, misschien moet ik hem even uitzetten. Wel vervelend voor die monteur als daar al dat ding door blijft lopen. Ik heb mijn set parallel op de stroom zitten. Als je dat zou willen, dan moet je hem achter het apparaat zetten. En dan zit je eigenlijk ook al heel veel snel aan een driefase setup vast. En die zou je dan... Stroom krijg je binnen, dan moet je die driefase systeem ertussen zetten en dan je huis erachter. Dat is in een nieuwbouw denk ik wat makkelijker dan in een monumentale pand. Ja, mijn meterkastje die is zo, zeg maar. Nou, ja. Dus ik was heel blij dat we een schuur hebben en dat ik dat toch gewoon daar op kan zetten.
Dan even terug naar het gevalletje UPS. Hoe zorg je er nu voor met die grote accu battery pack in de schuur dat jouw kritieke consumers in geval van de power outage wel overeind blijven en niet de inductiekamp laten?
Goeie vraag. Gelukkig hebben wij de groene schuur, de zolder en zelfs de vouwwagen. En de zolder is gewoon, heb ik gekocht als een. Die zit wel in mijn huis. En die heeft gel AGM accu's. Gel AGM zitten gewoon meestal in je auto of tractie accu's, zeg maar. Die zijn minder vlamgevoelig dan als het lithium losgaat, dan heb ik echt mijn huis gewoon weg. Hier is gewoon, dat valt nog onder controle te houden. Daar heb ik gewoon 4 accu's, 12 volt, batterijmonitor erin. En dat ding dat draait gewoon compleet zelfstandig. Ik ben een beetje aan het klooien met Michelle. Die leest de zonnepanelen uit. Ik heb nog zonnepanelen op het huis zelf liggen. Met een Huawei installatie. En daar probeer ik dus de slimmigheidjes mee uit te halen. Maar je ziet dus nu gewoon 265, 270. Dit is gewoon live.
Oké, daar heb je dus gewoon een apart systeem voor.
Ja. En ik weet niet hoe laat het is. Nu op dit moment 4 uur. Dus het is nog geen etenstijd. Dus ik kan zien dat de kinderen nog geen honger hebben. Maar ik vermoed dat mevrouw wel een was aan het doen is. En dat de televisie aanstaat. En dat de kinderen aan het gamen zijn. Dus hier zie je echt de zonnepanelen. Die heb ik direct op de accu's bus zitten. Zodat ik die omvormer van 220 niet weer extra heb. En op dit moment is de accu 50% vol. Ik heb niet eens een elektrische auto. Mijn broertje wel. Dus ik zeg, nou, als je langskomt, kijk eens even of die laat. Mijn schoonvader heeft een elektrische auto, maar dat is maar in 1 fase. Dus daar werd ik niet zo heel enthousiast van. Ik heb de accu's, heb ik gewoon sensoren ingezet met Bluetooth. Die melden zich aan. Dus je ziet ook de schuuraccu is 12,8 graden. De schuur zelf is 10 graden. En de schuur buiten is 10,6 graden. Dus de accu-systemen die houden zichzelf ook wel een beetje warm. Dit systeem is nog in beta. Victron is heel bezig om de behoefte in de zomer van de energie is heel anders dan in de winter. Dus als je een algoritme maakt voor de zomer en die ga je in de winter toepassen, dan zat het ding echt uit zijn neus te eten, want die weet echt niet wat hij moet doen, want er is geen zon. De energieprijzen zijn niet echt fijn. Je energieverbruik is veel hoger dan in de zomer, want de energie die hij of die mijn zonnepanelen die in het huis zitten, die zitten op fase 1 en hij zit op fase 2. Dus dat levelt elkaar ook alweer een beetje uit. De algoritme wordt steeds slimmer. En steeds leuker om te kijken zo van, wat heeft dat voor effect op je stroomgebruik?
Kun je hem zelf ook sturen vanuit Home Assistant? Als ik bijvoorbeeld een elektrische auto heb en ik zeg, die hoef je niet vanuit die accu's te laden. Voet hem nu niet terug, ook al heb ik even een hoog verbruik.
Ja, ik heb geen intelligentie in Home Assistant ingebouwd. Ik heb echt gezorgd dat die accu zijn eigen systeem heeft. Ik kan hem wel uitlezen, ik kan hem ook aansturen als ik dat wil. Zeker mogelijk, zeg maar. Maar ik ben van mening dat Home Assistant is de spinnende web. Maar die moet zijn data krijgen van apparaten die de hele dag niks anders doen dan alleen dat. Want op het moment dat mijn servertje uitvalt of zoiets, dan zit ik met een stroomsysteem die niet meer, die niet weet wat hij moet doen. Maar ik kan wel, ik kan je straks wel laten zien. Ik kan de hele modbus van Victron uitlezen. Ik krijg echt een hele lading sensoren krijg je erbij. Het is echt leuk gemaakt. Maar je krijgt in het begin wel een hele overvloed aan sensoren. Ik heb net die screenshotje laten zien van die Node-RED installatie. De eerste iteratie die was nog echt met Flowbase en dat was echt wel mooi. En nu zie je echt dat er zeg maar een soort functies worden. Ja, dat is voor de gemiddelde Nederlander niet meer te volgen, zeg maar. Maar voor hun is het zeg maar gewoon belangrijk, want zij kunnen dan setjes zoals die van mij bijvoorbeeld gebruiken om even te kijken van wat doet het dan met die software. En dan kunnen ze het systeem verbeteren en dan de intelligentie in de cloud brengen. GX, Venus GX, deze heeft gewoon zo'n losse computertje die in mijn zolder van de UPS, die heeft het in de apparaat zelf ingebouwd. En, ja. Het is wel vrij intensief voor dat computertje, dus je advies is wel om, als je, zeker als je met Node-RED aan de gang gaat, neem maar even de nieuwe GX, zeg maar.
Zit hier een soort zelflerende systeem al in van, oh, ik zie jump in verbruik, dit zal wel een wasmachine zijn die nog zoveel tijd aanblijft.
Nee, hij logt wel alles naar Victron toe, zeg maar. Dus ze kunnen wel heel veel gegevens zien, maar het is niet dat ze zien van dat is de wasmachine of niet. Ik heb ooit zo'n systeem gehad, SMAPI of iets heette dat volgens mij, en die ging zo ver dat hij zelfs kon identificeren, dit is de motor in de koelkast die aanspringt, zeg maar. En dat werd vrij eng, vond ik dat, als je zag wat hij allemaal aan gegevens uit je huis kon trekken. Dat zit er gelukkig denk ik ook niet in, en ik denk ook niet dat dat nodig is, want kijk, elke dag is anders. Ik bedoel, als je een verjaardagfeestje hebt en je hele familie komt en iedereen laat zijn auto op en dergelijke, ja, dan zegt dat ding ook gewoon van, joh, weet je, succes, accu's leeg, veel plezier ermee. En dan gaat hij de volgende dag gewoon weer vrolijk verder. Als je een feesthuis hebt en het is elke dag zo, dan zal hij ook daar wel op anticiperen, zeg maar. Dus. Verder nog vragen? Nee? Ja, zeker. In het begin zeker. In het begin zeker dat je ook echt denkt van waarom gaat hij nu laden? Waarom gaat hij nu onladen? Daar zit je in het begin heel erg mee. Dat is ook best wel een beetje zo van naar die data kijken van dit is niet logisch, zeg maar. Vaak krijg je dan ook te zien dat hij gewoon of uit het verleden iets meeneemt of dat hij de verkeerde dataset gewoon had, zeg maar, waardoor hij het niet snapte. Ik ben ermee bezig geweest om te kijken om dat eerst inderdaad via Home Assistant te doen en dat helemaal te gaan programmeren, een hele algoritme te gaan bedenken. Dit is er. Het werkt. Het is een autonoom systeem, kan zichzelf redden. Als het internet uitvalt, hij heeft de data voor een dag, dus hij kan een dag lang, redt hij zichzelf gewoon, gaat hij gewoon vrolijk doordraaien. Is de dag voorbij en heeft hij geen data meer, dan gaat hij gewoon in een normale modus doordraaien. En is gewoon van, zorg er maar voor dat je stroom hebt en dat is je taak, zeg maar. Dus. Dankjewel.